bij de podcastserie van Visio Sportief, een fysiotherapiepraktijk in de stad Groningen. Als je bij ons in behandeling bent, dan vinden wij het belangrijk om je goed te informeren, bijvoorbeeld via deze podcast. Pak een kop koffie en geniet. Wil je meer weten over dit soort onderwerpen? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal en Instagram-account. Veel plezier!
Goedemorgen, ik loop over de gang heen van het Huis van Bewaring op weg naar onze locatie voor de podcast. En dan zal straks Roy Hoogslag aansluiten. Trapje af hier.
Zeker ben ik in het gebouw. Moet ik even ophalen?
Zou je eens naar de voordeur willen lopen?
Ja.
De receptie
antwoord. Oké, ik kom eraan.
Dank je.
Are you ready?
Roy, welkom bij de podcast van Visio Sportief en eigenlijk Visio Sportief Café. En we zitten hier op een enorme leuke locatie volgens mij. Het Huis van Bewaring. En dat is niet zonder reden. Waarom zitten we in het Huis van Bewaring? Omdat het onderwerp de mediale band is van de knie. En ik heb ooit eens geleerd, als je een letsel 2, daar kunnen we over in discussie gaan, of 3-4 hebt, graad 2-3-4, dan moet je zo'n knie vastzetten. Immobiliseren. Nou, dat hebben ze hier ook weten te doen in het Huis van Bewaring. Dus hier hebben ze ook alles vastgezet. Ik denk, dat is een mooie parallel even naar die knie toe. We moeten die knie brezen. En daar gaan we het deze tijd eventjes over hebben. Roy, welkom dat je er bent. Zou je jezelf kort willen voorstellen?
Ja, mijn naam is Roy Hoogslag. Ik ben orthopedisch chirurg en kniespecialist. Ik werk en ben mede-eigenaar van het orthopedische ziekenhuis Ocon in Hengelo en Almelo. En ik ben daarnaast nog hoofdmedische zaken of clubarts, hoe je het wil noemen, van FC Twente.
Die stil ligt momenteel.
Nou, die gelukkig dit jaar in de eredivisie blijft vanwege de coronamaatregelen van gisteren.
Goed, kniespecialist. Wij zitten hier in het Huis van Bewaring. Een letsel aan de knie. Wat neem ons eens mee in de wereld van de knie, Roy. En dan mag je de hele knie eventjes anatomisch belichten, kort hoor. Maar, en uiteindelijk komen we bij die, vind ik, hele belangrijke mediale band aan. En gisteravond liep ik hier over die gang heen bij al die celblokken. En toen dacht ik van, hoeveel aandacht heb ik die mediale band eigenlijk gegeven? En eigenlijk vind ik dat ook een beetje, in de schaatswereld heb je het spook van de ijsbaan. Dat is de zwabbevoet. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat is, daar wil niemand in de buurt komen. En die mediale band vind ik eigenlijk ook een beetje zo weg. Voor mij denken we daar gewoon nog een beetje te licht over.
Nou, ik denk dat het het meest onderschatte bandletsel is van de knie. Dus in die zin is het heel erg goed om daar aandacht aan te geven. De anatomie van de knie. Ja, de knie is natuurlijk het allermooiste gewricht van het lichaam. Hè. Daarom heb ik ook alleen daar aandacht voor. Het is een gewricht wat bestaat uit drie botten, het bovenbeen, het scheenbeen. Die hebben met elkaar een gewricht. Die oppervlaktes zijn bedekt met kraakbeen. En aan de voorkant zit nog een knieschijf. Die zit vast in de pees die van je bovenbeenspier naar je scheenbeen loopt. Daartussen, tussen het boven- en het onderbeen, zitten twee vulringetjes. Die worden meniscus genoemd. Die zijn aanwezig voor het verdelen van de druk. Voor een hulpfunctie als stabilisator voor de banden. En gewrichtsvloeistof goed uit te smeren over het kraakbeen, zodat het gevoed wordt. Nou, dat gewricht dat kan bewegen. Dat komt omdat er spieren aan vastzitten met pezen. Als je die spieren aantrekt, dan gaat je onderbeen in een bepaalde richting bewegen. Maar die beweging die moet op een gegeven ogenblik ook ergens stoppen. In bepaalde richtingen wil je meer en in andere richtingen wil je minder of geen beweging hebben. Nou, het kapsel, wat als het ware een soort ballon om de knie heen is, zorgt voor bewegingsbeperking. Maar met name ook de banden van de knie. Die banden zorgen voor stabiliteit. En daar heb je er grofweg 4 van. Centraal in de knie heb je de voorste kruisband en de achterste kruisband. Die zorgen met name voor voor-achterwaartse stabiliteit van het scheenbeen ten opzichte van het bovenbeen. En je hebt de binnenband en de buitenband. En tussen aanhalingstekens de binnenband en tussen aanhalingstekens de buitenband, zijn eigenlijk structuren die onderdeel zijn van een heel complex aan verschillende banden. Dus je hebt niet één binnenband, je hebt er een aantal waarvan er één de belangrijkste is en die wordt vaak de binnenband genoemd. Net als dat je aan de buitenkant de buitenband hebt, maar die heeft een aantal hulpstructuren die de speling of de stabiliteit naar buiten toe, daardoor wordt het geholpen.
Die binnenband, hè? Iedereen, wij zitten natuurlijk in de sport, dus wij zien dat zo letsel denk relatief vaak. Als je dan zo'n binnenband bekijkt, die anatomie van die binnenband, dan snij ik die huid een beetje in, denk ik dan. En wat kom ik dan tegen? Dan zit ik direct op die mediale band, volgens mij. En als ik die dan doorsnij, zit ik dan al in het gewricht of zit het dan op het kapsel?
Ik zal je even iets meer meenemen naar de binnenkant van de knie, naar de algemene introductie. De huid aan de binnenkant van de knie zit redelijk dicht op het bot. Er zit niet heel veel tussen. De structuren die daar wel tussen zitten zijn eigenlijk een aantal hamstringspezen. Een aantal van je hamstringspezen die hechten aan de binnenkant van je scheenbeen en een aantal aan de buitenkant, met name aan het kuitbeentje vast. Die kom je als eerste tegen. En daaronder door, van het scheenbeen onder die hamstringspezen door, over je kniegewricht naar het bovenbeen, daar zit dat binnenbandcomplex. En de belangrijkste structuren daarin zijn de grote en meer oppervlakkig liggende grote binnenband. Die loopt van het bovenbeen recht naar beneden naar het scheenbeen. Dus als je je dat probeert voor te stellen als twee PVC-buizen, ja, die je in lengterichting met een touwtje verbindt, dan zorgt dat touwtje ervoor dat die PVC-buis niet naar één kant kan bewegen. Ja. Dan heb je nog een dieper gelegen binnenbandje. Dat is een binnenband van de meniscus naar het bovenbeen en naar het scheenbeen. Die loopt in dezelfde richting. En die helpt de oppervlakkige binnenband, eigenlijk zijn grote broer, met tegengaan van speling in dezelfde richting. Dus met de knie naar binnen, dat voorkomt hij. En dan heb je achter in de knie, aan de binnenachterkant, nog een versteviging in je gewrichtskapsel. Dat komt op spanning als je je knie helemaal strekt. En als die structuur op spanning komt, dan helpt die structuur, die eerder genoemde grote, oppervlakkige en dieper gelegen kleine binnenband, met stabiliseren. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste structuren.
Maar wat je nu, zoals je dat nu even uitlegt, komt dat op mij over als dat het zelfs dat mediale bandletsel, of de mediale band, is een heel complex gebeuren, of niet? Want als ik dan de koelkast inga en ik haal daar mijn plakjes vlees uit de koelkast, dan leg ik één plakje vlees over mijn hand heen, dat is het kapseltje. Dan pak ik nog een plakje vlees en dan denk ik van, dat is dat diepe gelegen laag van de MCL, van de binnenband. En dan doe ik er nog eentje overheen en dan heb ik eigenlijk een hele dikke laag. En wat je eigenlijk zegt is dat één van die structuren kan gewoon inscheuren. Dus dat is ook nog weer zoeken dan, denk ik, welke het precies is. Dus er zijn meerdere opties om zo'n mediale band te scheuren. En wat wij in het begin altijd dachten van, een mediale band is een mediale band. Als dat ding af is, dan is die af. Dat is dus eigenlijk niet zo. Dat kan op verschillende...
Nee, integendeel. De meest voorkomende gedachte nog steeds bij allerlei mensen, patiënten, fysiotherapeuten, dokters, medisch specialisten, is binnenbandletsel, oh, dat geneest wel.
Ja.
Als je aan de gemiddelde collega vraagt, binnenband, leg eens uit, welke structuren zijn dat dan? Dan komen ze bij één structuur, de binnenband. En dat is dus een onjuiste aanname. We weten ook al sinds begin jaren 80, waarbij een collega, meneer Indelicato, een soort landmark artikel heeft gepubliceerd, dat bepaalde type binnenbanden wel of niet geopereerd moeten worden. Je moet je voorstellen, vroeger, tot en met begin jaren 80, werd elk binnenbandletsel bijna geopereerd. Welke gradatie dan ook. Daarna, sinds dat artikel wat ik net noemde, wordt eigenlijk alle binnenbandletsel zonder operatie behandeld. Dus het is van de ene naar de andere kant doorgeschoten.
Ja, ja.
Maar je hebt een aantal type letsels waarbij je wel of niet moet opereren.
Ja. Voordat we dan die letsels gaan, hoe krijgt iemand nou een mediaal bandletsel?
Er zijn eigenlijk twee mechanismes die je kunt onderscheiden. Direct of indirect. direct wil zeggen dat er iets of iemand tegen je knie aankomt. En dat is dan vaak dat je voet vaststaat op de grond en er bijvoorbeeld een tegenstander met voetbal tegen de buitenkant van je knie aankomt. Waardoor de knie met kracht naar binnen wordt geduwd.
Nou, plop.
Die binnenband die spant dan op. En als die kracht groot genoeg is, ja, dan knapt die af. Hè. Dan hoor je vaak plop inderdaad. Of het is een indirect letsel. En dat zie je vaak bij voetbal, maar ook met skiën. Hè. Het typische skiletsel is dat je met lage snelheid zonder spierspanning valt. En dat je binding niet losgaat. En je ski als een enorme momentarm je onderbeen draait. En dat je dan de binnenband op spanning krijgt en dat die afscheurt samen met de voorste kruisband. Dus het combinatieletsel, voorste kruisband, binnenband, typisch skiletsel. Dus direct en indirect letsel, grote kracht op de knie met draaien of een direct letsel waarbij de knie naar binnen wordt geduwd.
Ja, en als ik dat dan, ik kom van die piste af denderen met Mach 4 en ik moet even uitwijken en de scheurt wat af en ik hoor een plop. Wat zijn dan de dingen die ik als leek zie aan mijn knie, gaat zo'n knie dan dik worden? Of zeg je van, ik kan er gewoon niet meer op lopen?
Dat is een hele goede vraag. Het typische gevoel is dat mensen denken het is direct mis. Hè, dus als je vraagt, hoe voelde dat? Kon je door of kon je niet door? Zeggen de meeste mensen, nee, kon niet door. Ja, heel af en toe zeggen ze, ik kon nog wel een paar minuutjes in het veld staan of kon nog wel de piste naar beneden skiën. En het leuke is dat dat laatste komt omdat er vaak dan alles afgescheurd is. Ja, dus als je een letsel hebt zonder dat je iets afscheurt, of als je alles afscheurt, geeft vaak in het begin hetzelfde gevoel. Het doet even heel veel pijn, maar als alles afgescheurd is, zo'n hele binnenband is afgescheurd en die hele kruisband ook, spant er niks meer aan wat pijn kan doen.
Maar heeft dat ook te maken met het feit, ik breng toch even mezelf in. Ik, judoka, doe een techniek. Plop hoor ik. Ik heb 1 minuut tijd om mij op te werken weer. En dan moet ik weer verder. En ik kon weer verder. En ik won die wedstrijd. En later, toen ik fysiotherapie ging studeren en blablabla, toen dacht ik van ja, dat is helemaal niet zo heel gek. Want je hebt alles afgescheurd in die knie. Dat is ontzettend gaan bloeden. En dat bloed geeft ook een bepaalde vorm van stabiliteit. Of is dat een denkfout?
Nou, nee. Maar het leuke van deze vraag is dat dat een van de instinkers is. Als je dus stappen over binnenbandletsel en je scheurt de binnenband helemaal af, heb je even pijn en daarna niet meer. Want er spant niks wat gedeeltelijk gescheurd is op wat pijn kan doen. En die bloeduitstorting die normaal gesproken in de knie blijft, dat de knie helemaal zwelt, die kan nu, omdat die binnenband helemaal is afgescheurd, de knie uitlopen. Dus de instinker is geen pijn en nauwelijks zwelling. Dat is of heel goed, want dan heb je geen letsel, of heel slecht, want je hebt en alles afgescheurd en die bloeduitstorting in de knie, waardoor die normaal opblaast als een ballon, loopt weg je onderbeen in en de knie wordt niet dik. Dus dat zijn de twee instinkers bij volledig afgescheurde binnenbandletsels.
En die binnenbandletsels, die zie jij niet primair, denk ik, want jij bent een stapje te ver uit de richting van een atleet, denk ik allemaal. Wie ziet die patiënten, denk ik, klanten, het snelst? En dan ben ik even hard op het denken. Uiteraard het huisarts natuurlijk, want ze komen terug uit Oostenrijk als ze daar al niet geopereerd zijn. Dat gebeurt best wel vaak, volgens mij.
Eigenlijk niet. Nee? Nee, de meeste mensen met deze letsels op het voetbalveld of van de piste. Van de piste gaan ze meestal daar door de molen. Hè?
Ja, precies.
Dus in de kliniek onderaan de berg. Met vaak wat verouderde röntgen- en MRI-apparatuur. En dan komt er een standaard formaat van, nou, dus de binnenband is afgescheurd. Dat kun je met je handen voelen. Dan zal de voorste kruisband ook wel afgescheurd zijn. En dan roepen ze vaak ook wat over de meniscus en het kraakbeen.
Ja.
Want dat is een heel veel voorkomend combinatieletsel. Als jij zegt, het is, als jij elke keer roept het is 12 uur, dan heb je 2 keer per dag gelijk.
Ja.
En zo moet je het zien.
Ja.
Vervolgens krijgen ze daar dus een diagnose en een advies. Bloedverdunners, brees om naar Nederland toe. En dan hebben ze meestal al via de huisarts, die ze bellen in de auto op de terugweg, een afspraak gemaakt in het ziekenhuis. De patiënten of klanten die op het voetbalveld een knieletsel hebben, komen of vaak bij de huisartsen spoedpost. Daar wordt vaak gezegd, nou, er is geen aanwijzing voor een breuk, ga maar over een week naar je eigen huisarts. Dus daar zit al een soort vertraging op
delay,
de lijn, een delay.
Ja.
En of ze komen bij de fysiotherapeut terecht. En dat is eigenlijk de first line of defense voor patiënten. En daar, zeker bij, laten we zo zeggen, in de eerste lijn, wordt relatief weinig lichamelijk onderzoek gedaan. De gedachte is dan vaak, ja, er is pijn, er is zwelling. Lichamelijk onderzoek heeft geen waarde. Het tegenovergestelde is waar. Want wat kun je bij een knie die zo'n ernstig letsel heeft, bijvoorbeeld een volledig afgescheurde binnenband, misschien een combinatie met een gescheurde kruisband, niet zo goed doen? Nou, dat is buigen en strekken. Wat kun je wel heel goed doen? Je kunt de binnen- en de buitenband heel goed testen. Want die knie is gezwollen. Je houdt hem als patiënt het liefst in ongeveer 20 graden gebogen stand. Want dat geeft de meeste ruimte in de knie. Dus dat is het minst vervelend. Dat is nou precies de hoek waarin je de binnen- en de buitenband test. En als de binnenband helemaal is afgescheurd en je pakt dat onderbeen vast en je beweegt het naar binnen, voel je nauwelijks weerstand, heel veel speling. Maar de patiënt heeft ook nauwelijks pijn, want er spant niks meer aan. En precies die patiënten met een volledig afgescheurde binnenband, en dat voel je, dus de gradatie, hoe ernstig is het, dat voel je met je hand, daar heb je geen MRI voor nodig. Dat is precies de groep waar je binnen 2 weken moet bepalen, hoe moet dat nou behandeld worden? Moet dat met een operatie behandeld worden of met een brace en met fysiotherapie? In die 2 weken heb je ook een MRI nodig, omdat je niet alleen wil weten, is die helemaal gescheurd, wat je voelt met je handen, maar waar is die gescheurd? En welke begeleidende letsels zijn er? Zoals ik net al zei, is het opsporen van meniscus, kraakbeen of kruisbandletsel in die acute fase moeilijk met lichamelijk onderzoek. Dus heb je die MRI nodig voor de typering. Dus met de handen gradeer je, met de MRI typeer je. Waar is die gescheurd? Welke combinatie van letsels heb je?
Welk behandelplan?
En dat bepaalt dan het behandelplan. Zo gaan patiënten bij ons ook door de molen. Iedereen met een acuut knieletsel komt binnen een paar dagen na verwijzing met MRI bij ons in de spreekkamer. We doen anamnese, lichamelijk onderzoek, MRI. En dat samen maakt dan een diagnose en krijgen ze ook direct een behandelplan mee.
Ja. Patiënten zeggen vaak van, ja, ik heb gewoon een knieletsel, ik moet altijd een MRI hebben of een CT-scan of weet ik zo wat. En ik denk, als je dat een parallel legt met de voorste kruisband, als je een geïsoleerd letsel hebt, maar dat weet je natuurlijk nooit van tevoren, de kliniek is gewoon leidend daarin. Hoor ik jou dat nu ook zetten voor wat betreft het MCL-letsel, het binnenbandletsel? Moet ik daar een MRI voor hebben? Ja of de nee?
Nou, wat heel belangrijk is de meeste binnenbandletsels zijn geïsoleerd, dus zonder begeleidend letsel, en zijn gedeeltelijk. Dus ik zie ook de meeste mensen met een binnenbandletsel niet in mijn praktijk. Ik zie alleen maar de mensen waarbij het aan de ernstige kant is. Dus als je een letsel hebt van de binnenband, je hebt pijn, er is geen speling, er is geen zwelling, er is geen hapering, geen slotklacht, dan kun je prima afwachten en eventueel met fysiotherapie of een brace behandelen. Een brace geef je bij een iets hogere of een hele hoge gradatie van het letsel. Dus het eerste filter is gewoon hoe ernstig is het en welke klachten heb je. En dat eerste filter dat zit in de fysiopraktijk en in de huisartspraktijk. Als je bewegingsbeperking hebt, pijn, zwelling van de knie, dat zijn allemaal signalen dat er wat meer aan de hand is. En zeker als je dan bij lichamelijk onderzoek, wat zoals ik net al zei, dus vaak wordt overgeslagen onterecht, speling hebt in de knie van de binnen- of de buitenband, maar in dit geval de binnenband, ja, dan heb je echt een MRI nodig. Omdat, nogmaals, met de handen kun je graderen hoeveel speling is er. En bij een volledig afgescheurde of een gedeeltelijk ingescheurde binnenband wil je weten, is er begeleidend letsel van kraakbeen, meniscus of kruisbandletsel. Ja, ja. Wat je in die acute fase, binnen de eerste 2 weken, moeilijk met de hand kunt vaststellen. En met de MRI wil je ook weten, waar is die binnenband gescheurd? Omdat dat bepaalt, opereren ja of nee?
Ja. Nou zie ik iemand in mijn praktijk en die heeft een tik op de knie gehad. En die zegt, hey Leon, wil eens naar kijken. Ik doe mijn rondje knie, zoals we dat dan altijd mooi noemen. Ja. En dan heb ik eigenlijk geen spouw in 20 graden buiging van de knie. Maar als ik mijn vinger daar overheen laat glijden, dan heeft hij wel wat pijn. Nou, dan hoop ik jou net ook horen zeggen van, het is een beetje afhankelijk van waar zit het letsel. En is het gescheurd? Is het een beetje ingescheurd? Spreken jullie daar ook in vakjargon over medial bandletsel in graden?
Ja, zeker. Ja. Dus dat is eigenlijk het onderwerp wat je nu raakt. Hè? Hoe ernstig is het letsel? Dat kun je indelen in, laten we zeggen, in hokjes, in gradaties. En de meest bekende gradatie is het testen van de knie bij licht gebogen knieën, bij 20 graden buiging. Omdat dan die belangrijke oppervlakkige binnenband het meeste weerstand biedt tegen die speling naar binnen toe van de knie. Dus dat is de reden om hem in die hoek te testen. En dan heb je klassiek gezien opgerekt, ingescheurd en doorgescheurd. Dus graad 1, 2 en 3. Opgerekt betekent dat als je hem aanspant als fysiotherapeut, dat de patiënt zegt het is pijnlijk, maar je voelt geen speling.
Nee.
De gradatie 2 is, je voelt een beetje speling, maar er spant nog wel wat aan en er is rekpijn. Want het is immers een gedeeltelijk letsel en dan spant er nog wat aan wat beschadigd is en dan heb je pijn. Dat is graad 2. En dan span je bij graad 3 span je die binnenband, probeer je die op te spannen, maar dat lukt niet. Er is heel veel speling, maar er is ook nauwelijks pijn, want er spant niks meer aan wat kapot is. Alleen als we even teruggaan naar het begin, dan zei ik ook dat er meer structuren waren in die knie.
Ja.
Die kapselversteviging aan de binnenachterkant, die komt op spanning bij een gestrekte knie. En die helpt de binnenband bij het stabiel maken van de knie. Dus de gradatie die wij gebruiken is anders. We noemen dat ook graad 1, 2 en 3. Maar wij testen de knie in 20 graden buiging om die grote oppervlakkige binnenband te testen. En zijn hulpbroertje, dat diepe gelegen binnenbandje van die meniscus naar boven en onderbeen. Maar we testen de knie ook in strekking, want die kapselversteviging die is ook relevant voor je behandelplan. En als dan de knie in gestrekte stand stabiel is, dan weet je dat die kapselversteviging heel is. Die heeft nog een functie. Maar als de knie in gestrekte stand ook speling heeft, dan is ook die kapselversteviging doorgescheurd. En dan is de gradatie van, dan is de ernst van het letsel is natuurlijk groter. Er is ook een verband tussen de hoeveelheid speling in 20 graden of ook zelfs bij strekking van de knie en de kans dat je je voorste kruisband hebt afgescheurd. Dus als ik het heel kort samenvat, gebruiken wij ook graad 1, 2 en 3. We testen de knie in lichte buiging, 20 graden. Rekpijn of een klein beetje speling is graad 1. Heel veel speling en spant niks aan bij 20 graden buiging van de knie. Dan is die binnenband dus gescheurd, dat is graad 2. En als we de knie dan strekken en er is ook speling van de knie, dus dat achterste kapsel is dan ook gescheurd, dan is het graad 3.
Houston, we have a problem.
De eerste klassificatie is van Houston, opgerekt, ingescheurd, doorgescheurd. Ja, maar het probleem van die klassificatie is dus dat je niks weet over dat binnenste achterste kapsel.
Ja,
omdat die Houston-klassificatie, die test alleen maar in 20 graden buiging.
Ja,
dus die klassificatie die wij gebruiken is niet Houston, we have a problem, maar Fetto en Marshall. En dat komt al uit 1978. Hè? En er is ook een verband. Als je dus een graad 1 hebt in die klassificatie, heb je bij 1 op de 5 een kruisbandletsel. Als je graad 2 hebt, is het bij de helft al. En is het graad 3, dan is het bij 4 op de 5 dat er ook een kruisbandletsel is. En dat is moeilijk te testen in die acute fase.
Ja, ja.
Maar als je dus voelt, er is veel speling bij licht gebogen knie, weet je in ieder geval zeker dat bij de helft van die patiënten, want dat is een volledig afgescheurde binnenband, ook een voorste kruisbandletsel is.
Collateral damage.
Collateral damage, ja. Letterlijk en figuurlijk, hè, collaterale band. En als je de knie strekt en je hebt dan ook speling, dan weet je dat bij 80% er ook sprake zal zijn van een voorste kruisband. Hoewel je dat in die fase niet kan testen, weet je dus al, heb je een high index of suspicion, zoals het dan zo mooi heet, op begeleidend letsel.
Ja, helder verhaal, helder verhaal. Ik heb een aantal luisteraars natuurlijk, moet ik dat zeggen, pre-luisteraars, heb ik hem een aantal vragen laten stellen. Zullen we daar eens naar luisteren, Roy?
Ja, leuk.
Hoi Leon, ik ben Geert Kniggen, ik ben 29 jaar oud. En ik heb in september bij een voetbalwedstrijd een ernstige knieblessure opgelopen. Daarbij heb ik uiteindelijk mijn binnenste knieband, de mediale band, behoorlijk goed afgescheurd. En ik heb hier een vraag over, want ik ben in eerste instantie behandeld in het ziekenhuis, waarbij iedereen de aanpak had of de methode hanteerde om niet te opereren, om de band uit zichzelf te laten herstellen. Maar hoe kan het dat een afgescheurde band of een ingescheurde band uit zichzelf weer aangroeit? Is dat iets wat operatief hersteld moet worden?
Nou Roy, volgens mij een duidelijke vraag van Geert Kniggen.
Nou Geert, bedankt voor je vraag. Het is zo dat de binnenband die zit buiten het gewrichtskapsel. En als je die scheurt, dan ontstaat er een soort bloeduitstorting. En die bloeduitstorting die vormt een soort brug tussen de twee gescheurde uiteindes. En in die bloeduitstorting zitten allemaal cellen die nog niet zo goed weten wat ze moeten worden. En die kijken dan om zich heen en die zien, oh, hier is een gescheurde binnenband, die ga ik nabootsen. En wat we weten is, als je dan bij dit soort letsels een brace geeft, om ervoor te zorgen dat je knie niet steeds naar binnen zwikt, dus dat die uiteindes dicht bij elkaar blijven, dat heel goed wil genezen. Zeker als je daarbij ook belast, hè, dus gaat lopen zoveel als dat kan. Onder leiding van je fysiotherapeut kun je dat dan leren. En als je de knie gaat bewegen, want dan weten die cellen niet alleen, hey, ik moet een binnenband nabootsen of herstellen, maar die weten dan ook in welke richting ze de kracht moeten overbrengen. Dat is ook het grote verschil met een brace-behandeling die direct open mag staan. Ook iets wat je heel vaak tegenkomt is dat die brace in het begin een beperkte bewegelijkheid meekrijgt. Of dat knieën zelfs met gipskokers vast worden gezet. Ja, dan geneest die binnenband ook wel, maar dan verlies je spierkracht, spiercontrole. Je krijgt een stijve knie. Het is totaal niet nodig en de kwaliteit van het genezen weefsel wordt ook nog eens slechter. Dus dat is de reden dat een binnenband kan genezen.
Je zegt eigenlijk belasten in trekrichting.
Ja, en bewegen en belasten in de functionele richting van die binnenband. Met alleen bescherming van de brace om die uiteindes dicht bij elkaar te houden. Dus een brace met volledig open stand richting buiging en strekking, die je wel ook 24 uur per dag draagt. Want ook in bed, als je op je zij ligt, kun je rek krijgen op die binnenband en kunnen die uiteindes uit elkaar komen. Dan geneest het wel, maar hou je speling over. Ik hoor nog iets anders terug in je verhaal, Geert. En dat is het beleid dat wel geneest. Daar hadden we het net ook al even over, Leon. Dat de algemene gedachte is toch binnenbandletsel, oh, dat geneest wel. En dat is dus niet zo. En Geert, ik heb natuurlijk voordat ik deze vraag hoorde even aan je fysiotherapeut gevraagd welk type letsel je had. Want daar hadden we het net ook al over. Hè? Dus niet alleen of die gescheurd is, maar of die in combinatie met andere banden gescheurd is. En waar die gescheurd is, bepaalt je behandelplan. Ik begreep dat die bij jou van het scheenbeen was afgescheurd, waar het meestal net onder de oorsprong bij het bovenbeen scheurt. Dat laatste is een gunstige plek, dat geneest wel. Maar van het scheenbeen is bekend dat als die daar afscheurt, dat de kans op genezing klein is, dat er heel groot risico is op restspeling. Ja, en als je dan een jonge, sportief, actieve patiënt hebt die ook nog eens een kap-en-draaisport doet, zoals voetbal, ja, dan is de kans dat je klachten krijgt van die speling die heel waarschijnlijk overblijft, de kans dat je daar klachten van krijgt is heel groot. En bovendien heb je ook kans dat je hulpstructuren afscheurt. Want je moet je voorstellen, zo'n binnenband functioneert nooit alleen. Die heeft altijd hulpstructuren. De voorste kruisband bijvoorbeeld heeft een eigen functie, maar heeft ook een hulpfunctie voor de binnenband. 20% van alle kracht naar binnen wordt gegeven door de kruisband. Daar waar 80% wordt opgevangen door het binnenband. Door de binnenband. Dus een letsel of speling die je overhoudt aan de binnenzijde geeft een hoog risico op 1. Klachten bij gebruik van de knie. Zeker bij complexe beweging zoals voetbal. En 2. Hoog risico op het ontstaan van begeleidend letsel in de toekomst.
Ja, ja. Heeft hij nog een aanvullend vraagje? Hij blijft gewoon vragen stellen. Dus daar is hij.
Aanvullend daarop is mijn vraag. Op welke wijze krijg je op de beste manier de stabiliteit weer terug in de knie? Is dat middels een operatie of groeit de band uit zichzelf weer aan?
Ja, die vraag is denk ik deels net al beantwoord. Ja. Maar wat belangrijk is om in het antwoord is dat je twee dingen moet onderscheiden. Je hebt een acute fase, dat is binnen 2 weken na het letsel. Dan moet je besluiten, gaan we dit opereren? Dat hangt dus af van de gradatie. Is het volledig afgescheurd? De combinatie. Is er ook een achterste binnenste kapselscheur? Is er een begeleidend kruisbandletsel? En de plek waar die afgescheurd is, is dat bij het bovenbeen met brace en fysiotherapie behandelen en daarna de kruisband? Of is dat bijvoorbeeld van het scheenbeen? Of zit er een schilbot aan die binnenband vast? Of is die tussen het gewricht geklapt? Ja, dan geneest ze niet en dan moet je binnen 2 weken opereren. En de andere situatie is dat je al langere geleden een binnenbandletsel had. Een chronisch letsel, chronisch letsel.
Chronisch.
En dan heb je niet meer te maken met eigen genezing van weefsel. Dan heb je te maken met restspeling. En als je van die restspeling last hebt, of je hebt ook een begeleidend letsel van bijvoorbeeld een voorste kruisband, ja, dan zul je altijd die beide letsels moeten behandelen. Want als je dan alleen een voorste kruisbandoperatie doet bijvoorbeeld,
ja,
en je houdt speling op die binnenband,
en we krijgen het cellencomplex gaat open. Dus,
ja. dan als je dus restspeling hebt op die binnenband na een kruisbandreconstructie, ja, dan komt daar gewoon veel meer kracht op die voorste kruisband, want die helpen elkaar en dan heb je weer meer kans dat je die afscheurt. Overigens een heel veel voorkomend fenomeen, hè, bij second opinions die ik zie van een opnieuw afgescheurde kruisband, dat er gewoon een gemist binnenbandletsel is met restspeling. Ja, en als je dat niet behandelt, dan krijg je een re-ruptuur.
Dat is ook een beetje vanuit mijn behandelkamer. Ik vind het altijd een beetje een spannend letsel, zo'n mediaal bandletsel, want je moet altijd goed uitvragen wanneer heeft het letsel plaatsgevonden. Ik ben altijd van, nou, ook al is het een graadje 2, graadje 3, 4, snap ik allemaal. Maar ook al is het een graadje, misschien moet ik wel zeggen 1, 2. Ga maar gewoon belast brezen. Haal maar een brees op en zet hem er maar om voor 6 weken. Want je wilt het niet, ik wil het niet op mijn geweten hebben als fysiotherapeut. En misschien ben ik er wat ijverig in, maar dat die mediale band straks, die binnenband van die knie, niet meer zo gespannen staat als dat die stond. Ja, en dan weten we allemaal, als dat ding laks wordt, dan kunnen we volgens mij wachten, wat je net ook al net mooi omschreef, op ander letsel. Is dat wat een tip voor de fysiotherapeut?
Nou, ik denk dat je moet denk ik een aantal dingen onderscheiden. Eén is de gradatie. Graad 1, opgerekt of ingescheurd binnenbandletsel, dat kun je in principe zonder operatie behandelen. En als er wat speling op zit, zou ik een brace om doen. Als er geen speling op zit, maar wel rekpijn is, zou ik geen brace doen. Omdat een brace helpt om stabiliteit terug te krijgen. Maar als er geen speling is, helpt een brace dus niet. Maar beperkt je wel in het functieherstel van de knie en van het been daaromheen. Dus dan kun je wat sneller buiging, strekking, spierkracht, spiercontrole terugkrijgen. Als je enige mate van speling hebt, dan is er dus een gedeelte van het weefsel kapot en een ander gedeelte niet. Dan helpt een brace, omdat je dan de focus legt in de eerste fase op het stabiliteitsherstel. En ondertussen ga je bezig met functioneel herstel, buigen, strekken, spierkracht, spiercontrole, maar dat staat niet bovenaan de prioriteitenlijst. Eerst de speling weg laten genezen en ondertussen en daarna daarmee verder gaan. Buigen, strekken, spierkracht, spiercontrole, looppatroon, dat soort zaken. En dan natuurlijk de fases richting terugkeer naar het sportniveau of prestatieniveau. Bij een volledig afgescheurde binnenband, waar geen operatieindicatie voor is, moet je zeker een brace dragen. Omdat als je dat niet doet, er een heel best grote kans is dat je restspeling overhoudt. En die bracebehandeling start je het liefst direct, maar in ieder geval binnen 2 weken.
Ja, dat is ook een belangrijk punt voor ons, om te weten van wanneer moet zoiets nou, maar binnen 2 weken.
Bij een hogere gradatie wil je eigenlijk binnen 2 weken een diagnose hebben over gradatie, typering van dat binnenbandletsel en is er begeleidende schade, omdat dat je behandelstrategie bepaalt. Dus in feite is het zo dat bij elk volledig afgescheurd binnenbandletsel wat je met je hand kan vaststellen in de acute fase, is er een indicatie om in te sturen en iemand door de MRI te halen, omdat dat bepaalt gradatie, maar ook typering, waar is die gescheurd en is er een combinatieletsel. Dat bepaalt brace met fysiotherapie of operatie binnen die 2 weken. Ja. Dus dat is het venster wat we hebben met z'n allen om voor onze patiënt die besluitvorming en die richting te bepalen van de behandeling.
Als je dan moet opereren, en we gaan 10 jaar... Eigenlijk heb je dat al een beetje verteld, Roy, volgens mij. 10 jaar geleden opereerde je volgens mij elke, niet jij hoor, maar in zijn algemeenheid.
Ja, tot de jaren 80 eigenlijk. Hè? Dus dat is inmiddels al iets bijna onze leeftijd, Leon. 40 geleden.
Maar wat doe je nu? Ga je, want wat heel veel mensen denken, denk ik ook van, als je mediaal band scheurt, dan gaan ze alleen dat repareren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je gaat een heel rondje knie doen, denk ik, of niet?
Ja, je gaat altijd een rondje knie doen, omdat je nogmaals wil weten of er begeleidend letsel is. We zijn aan de ene kant, heel vaak wordt er gedacht, we moeten die knie brezen en we moeten hem stilzetten. In bewaring stellen, zo is het. En dat kan veel progressiever. Dus als je een niet-operatieve behandeling doet, dan brees je hem. Maar begin je direct met buigen, strekken, spierkracht, spiercontrole. Dus je mag vaker luchten en je hoeft niet 24 uur in de cel. Om even die parallel te maken. Hè, dus wel in de cel blijven met die brees, maar veel vaker op de binnenplaats luchten.
Ja.
Dat is één. Dus we kunnen agressiever, conservatief behandelen dan dat vaak gebeurt. En Er wordt wel te vaak conservatief behandeld zonder operatie. Want bij een deel van de patiënten heb je dus een operatieindicatie binnen die 2 weken. Dus ook daar kunnen we veel progressiever mee omgaan. En wat je dan doet, is je hecht de afgescheurde binnenband terug op zijn oorspronkelijke plek. Maar het is een beetje alsof je boter probeert te hechten. Hè? Dus dat, die hechtingen houden niet. En daar trek je dan over die rechte binnenband een soort stevige draad. Een platte hechtdraad overheen. Een interne brace wordt dat genoemd. En die plaats je op de plek waar de oorspronkelijke binnenband bij het boven- en het onderbeen vastzit aan de botten. En dan heb je eigenlijk een versteviging over die gehechte binnenband. Die kan, omdat je de uiteindes bij elkaar geraapt en gehecht hebt, goed genezen.
Ja.
Er is nog een eigen wondgenezing. En je helpt de knie stabiel maken. Die uiteindes, dat wordt niet uit elkaar getrokken, omdat je die interne brace hebt. Wij geven inmiddels ook geen externe brace meer na die operatie. Waar we toen we ermee begonnen jaren geleden dat ook nog 6 weken deden, daarna afgeschaald hadden naar 2 weken brace, doen we dat nu niet meer. Omdat we, ja, we vertrouwen daar zoveel op, dat je na die operatie dus ook direct kan beginnen met, nou ja, dat hele belangrijke aspect van functioneel herstel. Buigen, strekken, spierkracht, spiercontrole, looppatroon oefeningen gaan doen.
Maar dan moeten we het wel allemaal met elkaar weten natuurlijk, want dit zijn wel belangrijke dingen die je noemt. Ik vind het ook een hele mooie workup eigenlijk, dat je gewoon een glashelder antwoord geeft op elke situatie die zich voordoet. Ik denk dat het voor ons als fysiotherapeut ook gewoon, super handig is.
Ja, kijk, het is op zich voor de eerste lijn is er een heel simpel stroomschema. Er is een acuut knieletsel, er is een verdenking op schade. Je hoeft eigenlijk alleen de kniemaat te testen in die stand die hij al heeft, 20 graden gebogen knie, naar binnen en naar buiten. Is er een volledig bandletsel, dat geldt overigens ook voor de buitenband, voor binnen- en buitenband, dan is er een indicatie om door te sturen voor niet alleen een herbeoordeling van die gradatie, maar voor een MRI, voor de typering. Welk type letsel is het? Waar is het gescheurd en welke combinatie is het? Dus het enige wat je hoeft te doen is die acute knie op de eerste hulp of bij jou in de praktijk naar binnen en naar buiten te drukken. Want dat dicteert het tempo waarin iemand moet worden ingestuurd vanuit medisch perspectief. En natuurlijk hebben we maatschappelijk van heel veel patiënten de wens om bij een acuut knieletsel, ook al heb je geen afgescheurde binnenband of buitenband, maar laten we tussen aanhalingstekens zetten, alleen een voorste kruisbandletsel. Ja, willen de meeste patiënten tegenwoordig ook gewoon snel weten waar ze aan toe zijn.
Ja.
Dat zou ik zelf ook willen.
Ja.
Maar dat is meer een maatschappelijke eis dan een puur medische eis.
Ja, helder verhaal, helder verhaal. Als je dan geopereerd hebt, laten we die conservatieve even daarbuiten. Wat voor tijdspad? Jij sleutelt zo'n hechtdraadje of zo'n mediaal band, die zit weer op zijn plek. Een krammetje eroverheen, ram en vast. Hechten en naar huis toe. Naar huis toe. Naar gun. Hoe lang is dan iemand bezig? En dat is eigenlijk de volgende vraag van, daar is die weer, onze Geert.
Als laatste is mijn vraag, kan ik het oude niveau weer halen en mijn glansrijke amateurcarrière bij Veendam 1894 voortzetten?
Nou, ik denk dat dit is wel de kern van alles. Wanneer mag ik weer uit het cellenblok hier? En wanneer kan ik weer de straat op?
Ja, vanuit patiëntperspectief eigenlijk de meest relevante vraag.
Ja.
Dit, hè? Kijk, de behandeling is algemeen, de behandeling van knieletsels heeft eigenlijk 2 doelen. Zo snel als mogelijk terugkeren naar het oude activiteitenniveau. En het voorkomen van versnelde veroudering van de knie in de toekomst. En dat laatste, dat kunnen we wereldwijd nog niet oplossen. Dus een deel van de patiënten zal op termijn door zo'n knieletsel versnelde veroudering krijgen. Maar dat is voor de middellange en lange termijn. Voor de korte termijn is het zo dat bij dit soort behandelingen, die zijn heel divers, het ene binnenbandletsel is het andere niet. Dat hebben we net al wel gehoord.
Ja.
Maar grosso modo zou je kunnen zeggen dat als het alleen een binnenbandletsel is, heb je terugkeer naar trainingsniveau, groepstrainingsniveau, houden wij 1 maand of 4,5 aan.
Ja.
En als dat een gecombineerd letsel is met bijvoorbeeld een voorste kruisband, ja, dan heb je 9 tot 12 maanden nodig.
Val je toch gewoon terug op dat
val je terug? Ja. Ja, dan is de zwakke schakel is de revalidatie van de voorste kruisband. De inhoud van de revalidatie voor beide type letsels, geïsoleerd of gecombineerd, is feitelijk niet heel veel anders. Je hebt een aantal fases, grofweg terugkeer naar dagelijks niveau. Dus je kunt in de eerste weken oefenen om weer normaal te lopen, te buigen, te strekken, spierkracht. De tweede fase is algehele, laten we zeggen, spotconditieopbouw. Hè? Dus niet echt gevaarlijke bewegingen doen, maar wel spierkracht en uithoudingsvermogen en coördinatietrainingen. En de fase daarna is de opbouwfase naar sportspecifieke training. Dus dat je door steeds meer sportgerelateerde bewegingen te doen, die bijvoorbeeld voor volleybal of basketbal weer anders zijn dan voor voetbal, om je lichaam en je systeem te laten wennen aan die bewegingen. Ja, dan ben je trainingsfit. Dan verdwijn je vaak een beetje uit het blikveld van de fysio. Maar dan ben je niet klaar. Want trainingsfit is wat anders dan wedstrijdfit. En wedstrijdfit is wat anders dan terugkeer naar je oude prestatieniveau. Nou, deze vraag die Geert net stelde, van kom ik weer op mijn oude niveau, krijg je natuurlijk heel vaak. Ongeveer 6 à 7 van de 10 mensen komt op het oude activiteitenniveau terug. Grosso modo, bij dit soort letsels. En dat kan soms gepaard zijn, gaan met restklachten. Dus of het hetzelfde is als voor die tijd, dat is niet gezegd. Maar of je weer terug kunt keren op het oude niveau, dat lukt bij de meerderheid van de patiënten. Maar bij een minderheid dus ook niet. Nee. Omdat met welke operatie dan ook je de knie niet normaal maakt. Je maakt hem niet zoals die was voor het letsel. Je maakt hem wel zo goed als mogelijk. Dat is de doelstelling. En dat lukt bij de meerderheid. Dus als ik deze vraag krijg van patiënten, zeg ik altijd van ja, het is een reële doelstelling om weer op je oude niveau te komen. Alleen niet iedereen haalt het. Daar moet je wel reëel in zijn. Maar daar gaan we wel voor.
Een beetje KWW, zeggen we in Groningen. Ja, King wat wordt, ja, dat ken je natuurlijk. Nou, ik vind het leuk om te horen, Roy, dat jij hoe je dit even toelicht. Want ik heb een beetje hetzelfde. Jij opereert iemand, je stuurt hem door naar mij. En dan ben ik eigenlijk voor, en ik moet me niet vastbinden op tijdsbestek, maar bijvoorbeeld zo'n kruisband denk ik altijd van, oké, de eerste 6 weken ben ik gewoon een beetje beschermheer van meneer Roy Hogeslag. Ik moet geen rare dingen met die patiënt doen.
Van onze patiënt eigenlijk.
Precies,
hè?
Ja. Dus wat jij gedaan hebt, dat moet ik eigenlijk een beetje beschermen. Daarna word ik de ADL-fysiotherapeut. Ik moet zorgen dat jij weer normaal kunt lopen en weer naar je werk kunt en weet ik veel wat. Al dat soort dingetjes. Daarna word ik dan de sportfysiotherapeut en ga je richting je oude niveau werken. Sportspecifiek. En dan heb ik altijd gezegd, en volgens mij ook in de vorige podcastjes, dan hoop ik dat iemand vanaf het veld, dus dat is niet altijd zo, dat weten we ook, maar dat is het ideaal plaatje, jou als patiënt op komt halen en dan samen met mij die rest van de revalidatie gaat doen. Want wat je vaak ziet, en ik heb die ervaringen, ik denk dat die patiënt helemaal fit is en die laat alles zien en alle scores zijn goed. Nou, je kunt het invullen zoals je wilt. En dan kom ik bij een trainer en dan zegt hij van, ja, ze is inderdaad fit, maar ze beweegt nog niet zoals ik haar ken. En dan denk ik van, en dat had ik willen weten. Dus daarom vind ik het altijd belangrijk dat je eigenlijk min of meer een beetje opgehaald wordt door een fysieke trainer, door een krachttrainer, weet ik veel, of een turntrainer van, kijk eens een keer mee, weet je. Dat je samen dat stukje, die laatste stuk, to return to play inzet.
Ja, waar in onze kliniek en in mijn praktijk, en dat geldt voor jou ook, er een enorm belangrijke interactie plaatsvindt tussen de behandelaars, orthopedisch chirurg, die wel of niet operatief behandelt, dan wel conservatief. En de behandelend fysiotherapeut, hè, daar mag geen licht tussen zitten. We moeten dezelfde informatie hebben,
exact.
Geen informatieachterstand. Ja. Weten van elkaar wat de bedoeling is. Zie je dat, moet dat eigenlijk in de laatste fase ook. En wat mijn ervaring is dat daar een enorme gap is tussen bijvoorbeeld de profsport en de amateur- of breedtesport. Hè. Die laatste fase, dat de fysio klaar is en dat je verder moet revalideren door het simpelweg te doen op het veld. Ja, daar ontbreekt het in de amateursetting heel vaak aan kennis en kunde. En niet aan de wil om daar iets aan te doen.
Nee,
maar gewoon simpelweg
vaak
aan het inzicht. Ja. Daar zit nog wel een lacune die bij profsport veel minder, niet al, daar, die is er soms ook, hè, bij de profsport, maar veel minder aanwezig is. Omdat de staf bestaat gewoon vaak ook uit fysio's die aanwezig zijn. Ook als de patiënt klaar is met de fysiorevalidatie en de fysiek trainer. Dus die kunnen dat staartje, dat enorm belangrijke staartje van terugkeer naar groepstrainingsniveau, naar wedstrijden en naar prestatieniveau, die kunnen dat veel beter begeleiden.
Ja. Duidelijk verhaal. Volgens mij zijn we al redelijk richting einde podcast. Heb jij nog iets wat je kwijt wil, Roy? Dat je zegt van, dit zijn we echt vergeten. Dit moet gewoon
iedereen
weten.
Nee, we hebben alles besproken. Het enige wat ik kwijt wil is dat ik het heel erg leuk vind om dit zo te doen. En ik wil je danken voor de uitnodiging.
Nou, graag gedaan. Ik had jouw grote vriend en ook mijn grote vriend Reinhard Brouwer nog even gevraagd van, ik zal het gewoon even voorlezen. Hey Reinhard, morgen een podcast met Roy. En heb je nog wat leuke input over hem? Leuke anekdotes? Nou, zoals wij eigenlijk Roy al besproken hadden net, vlak voor aanvang, hij heeft nog niet gereageerd, maar dat heeft hij ondertussen wel.
Oh, kijk eens aan.
Alleen hij zegt, podcast gelukt, Leon. Ik had wel een paar anekdotes, maar die gaat hij niet bij jouw podcast vertellen met een knipoog. Dus, Reinoud, jammer dit, maar ik zal met de volgende,
voor mij wel gunstig, denk ik.
Volgende podcast vragen. Wij bereiden er een eind aan, want de bewaarders hier die staan ons in de ogen aan te kijken. Ons uurtje luchten zit erop. En,
we gaan er zelf weer in.
We moeten er zelf weer in. Dank u wel voor het luisteren en op naar de volgende. Hoi.
Je luisterde naar een mini-podcast van Knie Sportief als onderdeel van Fysio Sportief in Groningen. Wil je meer weten over knieklachten? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal en mis geen podcast uit deze knieserie. En wist je dat wij ook een Instagram-account hebben? Apenstaartje Knie Sportief. Tot snel.